Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
In het eerste deel van de preekserie genoemd het christelijk huwelijk als Gods geschenk. We hadden ontdekt dat het huwelijk inderdaad een geschenk van God is aan zijn huwelijk. In het tweede en het derde deel zijn we bezig geweest met het uitpakken van dit geschenk. En ik denk echt dat we vorige week met alle hierover dat wij slechts het tipje van de sluier hebben gekregen. Want er valt er zoveel meer over te zeggen over dingen die in het huwelijk moeten gebeuren, maar ook gewoon wat het huwelijk inhoudt. Maar goed, we gaan het vandaag afronden. Aanstaande zondag, 4 augustus, willen wij een Q&A houden hier. Dus ik heb een link aangemaakt voor jullie om een vraag te stellen. Dus vragen kunnen anoniem gesteld worden. En ik denk, als het goed is, kan je meerdere vragen stellen. Dus als je een vraag hebt, volgens mij kan je gewoon een hele vragen stellen. Maar als je die link wil hebben en je hebt hem nog niet, laat even weten, dan stuur je hem door. Ik heb het van je mening al gegevens. Goed, vandaag gaan we dus tot slot kijken naar wat wij met dit geschenk worden te doen. Dit geschenk is niet zomaar iets dat je een speciale plek geeft in die mooie vitrinekast die je in de woonkamer hebt staan. Het is ook niet iets dat je in de koelkast legt om op een onbepaald tijdstip terug te komen. Het is voor iedere christen echtpaar is het zaak om het huwelijk vruchtbaar te maken. Nogmaals, wat ik vorige week ook zei, is dat het huwelijk is Gods geschenk aan ons. En een goed huwelijk is ons geschenk aan God. Dus het is aan ons om ons huwelijk goed te maken. En om God ermee te verheerlijken. En ik geloof dat dit voor ieder christelijk huwelijk, of in ieder christelijk huwelijk, een prioriteit te krijgen. Ja, en zoals het met prioriteiten gaat, moet je er tijd voor maken. Je moet er energie in steken. Je moet er moeite voor doen. Je moet er samen voor knokken. En juist omdat God onze huwelijken wil gebruiken om een getuige te zijn, die vorige week ook zei, van de liefde tussen Jezus en zijn gemeente, de kerk, haalt de Satan en al zijn makkers alles uit de kast om christelijke huwelijken te neutraliseren, op zijn minst slecht. En uiteindelijk wil hij liefst christelijke huwelijken opmaken. En het trieste ervan is dat tegenwoordig gaat één op de twee huwelijken kapot in de wereld. Maar nog liefster is dat ook ongeveer dezelfde percentage kapot gaat binnen wat de kerk heet. En goed, normaal door onze studie in Matthäus maak ik onderscheid tussen wedergeboren christenen en kerkgangers. Dus veelal zijn die echtscheidingen binnen maar de kerk. Dat gebeurt in de kerkgangers. Christelijke huwelijken staan onder vuur. Er zijn veel zaken die de opzet het christelijk huwelijk wil ondermijnen. Er zijn veel zaken die de opzet het christelijk huwelijk trachten te verlammen en om de effectiviteit van het huwelijk te neutraliseren. En vaak is het niet eens een doel van Satan om christenen te laten scheiden. Natuurlijk is dat voor zijn partij goed, maar dat is vaak niet eens het doel. Satan heeft er al baat bij als hij slechts één van de twee zo ver kan krijgen dat hij of zij hun door God gegeven rol ophoudt. Als de man of als de vrouw in het huwelijk zijn of haar rol niet ophoudt, dan heeft Satan al gewonnen. Daar neemt hij ook goed van hebben. Want dan loopt alles vast. Daarom zegt Paulus ook, ga niet een ongelijk span aan. Wat heeft de duisternis met licht te maken? Wat heeft de duivel met God te maken? Niks. En zo heeft ook een niet-christen en een wedergeboren christen niets met elkaar gemeen. Het loopt gewoon vast. Daarom moeten we voor onze huwelijken knokken. En er moeten knokken voor ons natuurlijk met de wapens die God ons gegeven heeft. Namelijk door samen als man en vrouw te bidden. Samen als man en vrouw door het woord heen te gaan, samen te lezen, samen te studeren. Waardoor je onder andere gaat begrijpen wat onze rollen zijn in het huwelijk. Wat God van ons verwacht. Hoe kunnen wij nou te weten komen wat God van ons verwacht? Wat God van mij, als een man ons echtgenoot verwacht, als ik de Bijbel heb gestaan. Want dat staat hier allemaal wel in. En dit is waar de meeste christelijke, of christelijke echtparen, het verknallen. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar dit is echt waar de meeste christelijke echtparen het verknallen. Man en vrouw bidden niet samen. Man en vrouw lezen de Bijbel niet samen. Man en vrouw weten überhaupt niet wat hun rol is of wat het hoort te zijn. En ze weten niet wat God van hen verwacht. En ze doen maar wat. En dat is ook weer zoiets. Hier in Nederland heb je voor alles een papiertje nodig. Als je op de arbeidsmarkt jezelf wil verkopen, dan heb je je cv nodig. En ze kijken naar je cv. Ze kijken, oh, verschoonlijk. Je hebt al een papiertje nodig. Maar niemand hoeft gecertificeerd te zijn om te trouwen. Of in jouw trouw natuurlijk. Maar je hoeft niet bekwaam te zijn in het huwelijk om te gaan trouwen. Je hoeft niet bekwaam te zijn als ouder om een kind te krijgen. Dus dat is eigenlijk zo raar, vind ik dat. Want juist in het allerbelangrijkste, in de gezinssituatie, moeten wij juist bekwaam zijn. We moeten juist bekwaam zijn als ouders. En goed, dat is een van mijn dingen. Kijk, als je deze dingen mist, het samen bidden, man en vrouw, samen Bijbel lezen. Dan, als je deze dingen mist, dan ben je niet in staat om überhaupt voor je huwelijk te kunnen knokken. Je gaat knokken, dat zeker, maar dan met elkaar en niet voor elkaar. Dat is heel wat anders. Dus we gaan tot slot kijken naar de rol van de man en de rol van de vrouw. Zodat we weten hoe wij trouwen en bezig kunnen zijn van dit geschenk van God. Nou, in het eerste deel van de preekserie hebben we in Genesis 31 gezien. Nadat God Adam en Eva sliep en het huwelijk voltrokken had, dat God zag dat het zeer goed was. Staat dat hier nu op? Ja? Dan mag ik ook weer hier naar kijken, dat het kippig is. God zag dat het zeer goed was. Letterlijk, alles ging goed. Alles ging goed. Het leven was goed, het huwelijk was perfect. Adam en Eva leefden in volledige harmonie met elkaar en met God. Het kon gewoon niet beter. De Bijbel geeft ons geen details over hun relatie, hoe zij met elkaar optrokken, hoe zij met elkaar omgingen. Maar als God zag dat het zeer goed was, dan mogen wij aannemen dat het inderdaad heel goed was. Dat het perfect was. Maar zoals we allemaal weten, kwam het volmaakt leven, het volmaakte huwelijk, abrupt ten einde, toen de zonde in beeld kwam. Dat verpestte alles, dat gooide roet in het eten op alle niveaus, in alle dingen. En sindsdien, dat klinkt heel somber, sindsdien is ieder huwelijk, zoals God het in eerste instantie bedoeld heeft, gedoemd te mislukken. Nogmaals, het klinkt hopeloos, het klinkt zonder, maar ik heb heel veel nieuws. We blijven daar niet in hangen. Nou, om ons, alle 2019, te helpen om onze eigen huwelijken beter te kunnen begrijpen. En om ons te helpen om terug te gaan naar Gods ideaal. Is het noodzakelijk om terug te gaan naar Genesis 3, om te zien wat de oorzaak is van de hedendaagse huwelijksproblemen. Dus vanmorgen gaan we kijken naar twee dingen. We gaan kijken naar wat het effect was van de zondeval op het huwelijk. Wat het effect was op de rollen van de man en de vrouw binnen het huwelijk. En het tweede wat we gaan zien is wat betekent dit voor ons, aan het 2019. En wat voor invloed heeft het christen zijn op onze huwelijken. Nou, Genesis 3, 3 vers 16. Als je Bijbel bij je hebt of een Bijbel. Vraag het device, dat kan ook. Genesis 3, vers 16. Tegen de vrouw zei hij, zei God. Dit was nadat ze gezondigd hadden. Nu spreekt God een vloek uit over de Satan, over de schepping, over de vrouw en de man. En hij zegt tegen de vrouw, dit is de vloek die hij uitspreekt. Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maakt. Sorry, is niet. I'm just the messenger, oké? Okay? Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Nu komt het. Naar uw man zal u begeerte uitgaan. Maar hij zal over u heersen. Op eerste gezicht lijkt de vervloeking van God op de vrouw, behalve dan de zwangerschap. Maar dat andere gedeelte, dat lijkt op zich niet zo slecht. Want ja, vooral de man, want naar uw man zal uw begeerte uitgaan. Dat klinkt gewoon hartstikke fijn voor ons mannen, toch? Hey, ze wil mij, ze begeert mij. Nee, dat is goed, Nee. Het Hebreeuwse woord voor begeerte kan betekenen dat dat inderdaad te maken heeft met het verlangen naar iemand of naar iemands liefde. Het woord in de gehele Bijbel 1 keer op deze manier gebruikt, en dat is in het Hooglied. En er staat: ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. En dat klinkt heerlijk, toch? En dat is het ook, want God heeft dit soort begeerte ontworpen voor man en vrouw binnen het huwelijk. Binnen het huwelijk mogen wij als het ware, ik klink misschien heel stom, maar wij mogen binnen het huwelijk tussen man en vrouw lust hebben voor elkaar. Wij mogen elkaar op die manier begeren, maar het moet wel binnen de kaders van het huwelijk blijven. Maar goed, het betekent hier in Genesis 3 vers 16 iets anders. Wat hier staat in Genesis 3, 16, zal denk ik een hoop verklaren over wat er in onze huwelijken gebeurt. Het Hebreeuws woord dat vertaald wordt in begeerte is dus teshuka. Dat betekent verder weinig voor ons. En het wordt slechts op één andere plek in de Bijbel gebruikt. En dat is na de zondeval in Genesis 4, nadat Adam en Eva al het kinderen hadden gekregen. Dus laten we dat lezen, Genesis 4, 1 tot met 7. Er staat dus: en Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kain. En ze zei: ik heb een man van de Heer gekregen. En zij baarde opnieuw, zij noemde Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd de bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain voor de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van het vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain een grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heer zei tegen Kain: waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur, naar u gaat zijn begeerte uit. Maar u moet overheersen. Er staat heel veel in dit stukje waar ik eigenlijk niet op in wil gaan. Het gaat mij om één ding. Hier laat de Bijbel ons zien dat de zonde op de loer ligt. De zonde ligt op de loer zoals een roofdier op zijn prooi loert. En zijn begeerte is om te verslinden. Zijn begeerte is om te domineren, om de controle te hebben, om alles voor het zeggen te willen hebben. De begeerte is om de broek te willen dragen. En nu ben ik ervan bewust, dat er mensen zijn die liever die andere betekenis van de als op Genesis 16, dat de vrouw, de begeerte van de vrouw uitgaat aan de man, ja, dat klinkt zoveel liever. Maar het gaat wel om een vloek. En omdat het in Genesis 3 ook echt een vloek genoemd wordt, denk ik niet dat God bedoelt dat het zo lieflijk en zo aangenaam wordt te zijn. Dus als de vloek naar uw man zal in begeerte uitgaan, betekent dat de vrouw de controle in haar huwelijk moet voeren. Dat de vrouw de huwelijksrelatie moet domineren. Dat de vrouw eigenlijk de overhand wil voeren en de bloed wil dragen, dan verklaart dit gedeeltelijk het conflict in onze huwelijken. En het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. Hier, in vers 16 van hoofdstuk 3 van Genesis, hier wordt het conflict tussen een man en een vrouw aangekondigd. dat de menselijke geschiedenis zal falen. Hier wordt een conflict tussen man en vrouw aangekondigd dat de menselijke geschiedenis zal falen. Waaraan ik moet denken is een film die al 10 jaar oud is, maar Big Fat Greek wordt gezien. Ja, oké. Doet er niet toe waar het om gaat, maar er was een citaat, er was een zekere vrouw die tegen haar dochter zei, de dochter ging trouwen en ze gaf haar dochter wat moederlijk advies over het huwelijk. En ze zegt dit: laat me je iets vertellen, Tula. De man is het hoofd, maar de vrouw is de nek. En zij kan het hoofd in elke richting draaien dat ze maar wil. Het gaat hier dus echt om controle. Het gaat ja, om het willen dragen van de hulp. Maar goed, God laat het daar niet bij. Hij zegt ook in Genesis 3:16: tegen de vrouw zei hij, naar de man zal u begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Weet je, als God iets of iemand vervloekt, dan kan je erop rekenen dat het gewoon raak is. Hij doet dat gewoon goed. En het was blijkbaar niet erg genoeg om slechts de man van de vrouw te vervloeken. Want God doet daar dan een schep over op en zegt, maar hij, de man, zal over u heersen. Weet je nog, in Genesis 1 en 2, voor de zondeval was alles perfect. Man en vrouw waren elkaars gelijken. In het leven stonden zij naast elkaar. Er was totaal geen sprake van de een de ander te willen domineren. Ze leefden in perfecte harmonie, zoals God het bedoeld had. Daarom zegt God ook, zie het is hier goed. Maar nu, na de zondeval, wordt de man ineens dominant. De man wordt ineens een soort macho. Zijn kijk op zijn huwelijk is niet meer zoiets als... Zijn kijk op zijn huwelijk is nu, na de zondeval, meer van, joh, doe wat ik zeg, of... Ja, kom erop, ik heb het al gezegd. Of ik en de rest gaan stikken. Het gaat echt om hem. Hij wil alles voor het zeggen hebben. En typerend was een Amerikaanse tv-personage uit de jaren 70. Die heette Archie Bunker. Zegt dat er niet iets? Maar goed, hij, Archie Bunker, was de belichaming van de vloek op de man. En als je interesse hebt, zoek online op de naam van de serie All the Family, Archie Bunker. Maar goed, mannen, dit is absoluut niet hoe dit moet. Dit is echt fout. Hoe dan ook, deze macho, het kan me niet schelen wat jij een vrouw vindt, die houding dat in elke man aanwezig is, is het gevolg van de zondeval. Nou, dit is wat de zondeval heeft gedaan met het huwelijk, als God geschreven. Nu de vrouw de controle over het huwelijk wil voeren, en de man die nu domineert als macho over de vrouw wil heersen, is het huwelijk zoals God het bedoeld heeft gedoeld. Het is lukken. Nogmaals, centrum van voorbijkomen zegt dit. De zonde produceert een conflict, maar in Christus worden de verhoudingen hersteld. Dus, het goede nieuws. De Bijbel leert ons, wie één geworden is, met Christus nog medegeworden, die persoon is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Met andere woorden, je bent als het ware helemaal opnieuw geschapen door God. Je bent een nieuw mens geworden. Er staat letterlijk, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En op zoveel vlakken is dit geweldig nieuws. Niet alleen voor het huwelijk, maar wel vooral voor het huwelijk is dit geweldig nieuws. Waarom? Omdat dit betekent dat onze huwelijken niet langer bepaald hoeven te worden door de vloek uit Genesis hoofdstuk 3. Voor christenen, voor wedergeboren geestelijke christenen, is Genesis 3 gewoon een gesloten boek. Ja, we hebben daar nog steeds mee te maken, omdat wij nog steeds ons vlees met ons mee sleuren en slepen. Maar wij hebben nu een keuze. Wij hoeven daar niet in vast te blijven maken. Nu in Christus hebben wij de mogelijkheid om die keuze te maken, om een keuze te maken. Nu kunnen wij kiezen om niet de controle over elkaar te willen uitvoeren. Dus laten we de rest van de tijd vanmorgen besteden aan wat wij kunnen doen. om het prachtige van het huwelijk te winnen. Om het prachtige van het huwelijk terug te winnen. Het prachtige waarvan God zei dat het zo goed was. Oké, we gaan kijken naar een stukje uit Efeziërs 5. 15 tot 33. En dan staat dit als eerste. Ja. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestgeliederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vrezen Gods. Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig, zoals aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus het hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen man onderdanig te zijn. Mannen hebben hun eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het water van het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder sneeuw of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen lichaam in vlees gehaat. Maar hij voedt het en koestert het. Zoals ook de Heer de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeten. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is dus groot, maar ik spreek met het oog van Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw het zag je voor haar man. Dat is heel wat. Daar kunnen we ook een aantal weken aan besteden. Maar wat ik wil zeggen, bij voorbaat wil ik eigenlijk dit zeggen. Dat dit schriftgedeelte de sleutel bevat om het huwelijk in zijn oude goede te herstellen. En ook wil ik zeggen dat alles in jou, in je vlees, in je oude zondige natuur, zal schoppen tegen het gehoorzamen van en het toepassen van deze gewoonte. Wij willen dit niet. Het gaat echt dwars tegen onze zondige natuur in. Wat Paulus hier schrijft is revolutionair. Dat hadden ze nog nooit eerder gehoord 2000 jaar geleden. Want de vrouw was destijds, zagen mensen als een object. Ze hadden een vrouw als bezit. En nu, om tegen een man te zeggen, mannen hebben de vrouw lief als Christen gemeente lief heeft. Dat was revolutionair. En het is vandaag de dag nog steeds revolutionair. Want het vereist iets bovennatuurlijks. Wij hebben dit niet in ons om dit te kunnen doen. En alleen het simpele feit dat wij hier in nalatig zijn, is het bewijs daarvan. En dat wij dit niet kunnen. Maar goed, wat God ons opdraagt, is eigenlijk vrij eenvoudig. Omdat een gehuwd echtpaar slechts twee dingen moet doen. Je moet maar twee dingen doen. Alles draait daarom heen. Eén is dit. De vrouw moet zich onderwerpen aan de man. En twee, de man moet zijn vrouw lief hebben zoals Jezus Christus zijn bruid de kerk heeft. Ik weet het klinkt heel simplistisch. Ik denk vooral voor de vrouwen tegenwoordig aan het 19 dat iets in hem opwekt, waarvan ze pannenknaar zelfs iets van, ja, daar kom ik zo meteen op terug. Trouwens, na Genesis 3:16 is het voor ieder niet wedergeboren persoon onmogelijk om deze twee dingen te doen. Als vrouw om zich te onderwerpen aan de man, of een man zijn vrouw lief te hebben. Het is dus belangrijk dat wij deze twee geboden lezen en zien in de context waarin zij geschreven staan. Het is absoluut niet bedoeld voor niet-gelovige mensen. Dus we kunnen het bij niemand anders opleggen dan behalve elkaar. En het is niet zo dat ik het bij jullie wil opleggen, maar ik wil jullie aansporen en aanmoedigen om dit woord te gaan gehoorzamen. Oké, dus in vers 18 zegt hij, wordt vervuld met de geest. Staat dat hier? Ja. Zowel de man als ook de vrouw moet een wedergeboren christen zijn, vervuld met de Heilige Geest, oftewel gedoopt zijn met de Heilige Geest, wat ze dat ook noemen, en moet in de geest wandelen om deze geboden te kunnen vervullen. Het is net alsof je een device hebt en je hebt een sturingssysteem. Als je een iOS device hebt en je probeert op, hoe heet die Google Store? Weet dat? Waar je die Google Apps voor? Heet dat zo?
Play Store.
Oké, anyway, Play Store. Als je daar dan iets probeert te downloaden en op je iOS device probeert te zetten, dan zeg je, nee, dat gaat niet werken. Waarom niet? Omdat die app heeft een bepaald besturingssysteem nodig. En alles wat hier staat, wij hebben de Heilige Geest nodig, wat eigenlijk ons besturingssysteem is om dit te kunnen doen. Dus als je het besturingssysteem niet hebt, geïnstalleerd, dan kan je alles proberen om die apps te laten runnen op je eigen besturingssysteem, die je niet hebt, maar dat lukt gewoon niet. Okay. Het betekent simpelweg, het vervuld zijn, het gedoopt zijn met de geest, betekent eigenlijk alleen dit. Dat je bezet bent met de Heilige Geest, de geest van Jezus Christus. Jezus bezit jou. Het betekent dat je je eigen ideeën, je eigen idealen en voorkeuren over jouw huwelijk en over je partner hebt onderworpen aan Jezus Christus en aan zijn wil en aan zijn ideaal. En als je dus niet weet wat zijn wil en zijn ideaal is, doordat je je Bijbel niet leest, doordat je samen niet bidt, hoe kan je dat dan doen? Dat kan dus niet. Dus die twee gaan samen. Het betekent dat je jezelf verloochent. Dat is ook weer zo'n ding van, wil ik dat wel. En je kruis opneemt, dat wil zeggen dat je aan jezelf sterft en Jezus constant kost na voor van gehoorzaamheid. Dat betekent dat jij hetzelfde wil dat Jezus wil. En het betekent dat je de bovennatuurlijke kracht ook toe-eigent, zodat je in staat gesteld wordt om deze geloof te kunnen gehoorzamen. Want weet je, we kunnen wel ons uiterste best doen, we kunnen ervoor gaan en we gaan positief zijn, we gaan positief denken en we gaan ervoor heen, we gaan ervoor. En weet je, dat lukt misschien voor een dag, misschien voor een week. Als je flink je best doet, lukt het misschien iets langer. Maar op een gegeven moment haak je af, want het kost je veel te veel energie en het lukt gewoon niet. Dus het moet in de kracht, in de bovennatuurlijke kracht van God gaan. Anders loop je gewoon niet pas. Vul te zijn met de geest is dus een voorwaarde. Het is een eerste vereiste voor ieder christelijk echtpaar die hun huwelijk wil laten zijn naar God vrouwelijk. Kijk, als het je niet uitmaakt, als je gewoon je eigen ding wil blijven doen, als je zegt van joh, ik ben al 20 of 25 jaar getrouwd, ik ga nu niet alles omgooien, het is prima zo. Prima zo, even goede vrienden. Maar je mist heel veel en je doet je partner daarin veel te kort. Oké, volgende is, wees elkaar onderdanig in de vrees Gods. Terwijl volgens de Gelovigenbijbel staat er, onderwerp u aan elkaar uit de eerbied van Christus. En dit is ook een voorwaarde. Want voordat de vrouw zich aan de man gaat onderwerpen, en voordat de man zijn vrouw gaat liefhebben zoals Christus de gemeente lief heeft, moet er eerst een wederzijdse onderwerping aan elkaar zijn. En de motivatie voor die wederzijdse onderwerping is eerbied voor Jezus Christus. Deze wederzijdse onderwerping natuurlijk betekent dat beiden, de man en de vrouw, zich vrijwillig toeleggen op een samenwerking. Jullie komen tot een overeenkomst. Hé, ik leg me vrijwillig toe om samen met jou te werken aan dit huwelijk. En vaak loopt het hier al stuk, want de een wil en de ander niet. Dus je aan elkaar onderwerpen betekent dat je samen eraan wil werken. Het betekent ook dat gewoon ja, beide meewerken aan het huwelijk. Het betekent dat beide hun verantwoordelijkheid op zich nemen. En dat beide de last van het huwelijk dragen. En ook hier zie ik vaak dat het hier op stuk gaat. Want de een die wil heel graag en de ander niet. Ik denk dat ik best wel wat meer bijvoorbeeld een bijbelstukje mee, sessie vorige week. Dus ik kom wel, ja, ik heb al wat vragen met mij, dus ik ga er wel op proberen. Ja, goed, het onderwerp aan elkaar betekent dat beide ja, teamplayer zijn. En niet alleen aan jezelf denken, niet alleen individualistisch, maar vooral gericht op het ander. En ook gericht op het geheel. Dus natuurlijk zelf. Deze wederzijdse onderwerping gaat eerlijk voor Christus is trouwens een duidelijk teken dat je vervuld bent met de Heilige Geest, dat je in de Geest wandelt. Als dat ontbreekt, vooral na deze sessie, want nu weet je het, en de kennis brengt een bepaalde, ja, niet meer verantwoordelijk voor de kennis, als het hierna dus niet aanwezig is of te zien is, ja, dan moet je jezelf afvragen, denk ik, over de Geest. Weet je, het is heel jammer, hè, want dit, ja, het is zo jammer dat sinds de vorige eeuw het idee van het onderworpen zijn aan een ander een hele slechte naam heeft gekregen. Het heeft een hele negatieve lading. Als je zegt van, joh, jij moet je onderwerpen aan dit of aan het gezag of iets dergelijks, vooral vrouwen. In de huidige maatschappij is het onderwerpen zijn aan een ander toch wel een teken van zwakheid. En ja, mensen verzetten zich daar ook tegen de onderwerping. Omdat men denkt dat zijn of haar positie verzwakt. Weet je, niets is minder waar. Want wij zien Jezus Christus, die 100% God is, zichzelf volledig onderwerpen aan God de Vader. De drie eenheid waar we het over hebben in de Bijbel, dat is een harmonieuze samenspel tussen drie personen in de Godheid, maar ze onderwerpen zich allemaal aan elkaar. Het is eigenlijk wat ik ik heb ooit gezegd over het lichaam, het fysieke lichaam dat we hebben. Elke cel in ons lichaam bestaat om de rest van het lichaam te dienen. Dus elke cel die wij hebben bestaat om de rest van het lichaam te dienen. Op een of andere manier. En als er cellen zijn in je lichaam die alleen zichzelf willen dienen, die er niet zijn om de rest van het lichaam te dienen, dan is daar een medische term voor, dat heet kanker. En wij willen dus niet alleen aan onszelf denken, maar willen juist elkaar dienen. En de onderwerping aan elkaar heeft te maken met het dienen van elkaar. Niets meer, niets minder. Dus Christus die onderwierp zich volledig aan de Vader. En we zien dat dit goed is. Het was goed voor Jezus, het was goed voor ons, dat hij dat deed. En het is onmisbaar natuurlijk. Oké. Vrouwen, wees uw eigen man en onderdanig zoals aan de Heer. Want de man is hoofd van de vrouw zoals Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo de woorden van vrouwen en alles van eigen mannen onderdanig zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van, ja, maar het is makkelijk praten. Je kent mijn man niet. En totdat hij mij gaat liefhebben zoals Jezus zijn buik lief heeft, is er geen schijn van kans dat ik me aan die vent ga onderwerpen. En ik begrijp dat. Soms moet ik mezelf ook afvragen, zou ik mezelf aan mezelf onderwerpen als ik een vrouw was? Weet je, ik denk dat dat wel een goed iets is voor jullie mannen. Van, oké, nu maak ik een besluit, nu vraag ik dit van mijn gezin. Zou ik mezelf daar aan onderwerpen? Ja of nee? Dus dat is wel iets om jezelf af te vragen. En weet je nogmaals, het idee dat een vrouw zich aan het 19 aan haar man onderwerpt, dat is uit de boze, het is achterhaald. Het is gewoon not done. En vooral omdat vrouwen zich geëmancipeerd voelen, wil de vrouw zich pertinent niet, wil zich niet aan haar man schikken. Maar nogmaals, het onderwerpen aan je man betekent niet dat je zo'n slaafje bent. Of dat hij alleen alles voor te zeggen heeft. Het betekent wel dat je zijn door God gegeven rol aanvaardt. Wetende, dit is heel belangrijk, wetende dat hij, jouw man, rekenschap bij God moet afleggen voor zijn verantwoordelijkheid natuurlijk. Dus er is altijd een check and balance hierin gebouwd. Het is nooit zo dat jij als vrouw je man moet onderwerpen, blijf onderwerpen, al doet je man totaal niet wat van hem, wat God van hem verwacht. Nee, er is altijd wel iets wat ik hem daarin gaat bepalen. Goed, we hebben geen tijd om te kijken naar hoe deze onderworpenheid zich in de praktijk uit. Maar ik wil jullie wel een stukje voorlezen uit 1 Petrus. En ik hoop dat jullie in ieder geval de essentie meekrijgen uit dit stukje. Er staat dit, 1 Petrus 3, vers 1 tot 6. Evenzo vrouw, wees uw eigen man onderdanig, opdat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, dus de mannen die zijn ongehoorzaam aan Gods woord, zij, de mannen, door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in vrees en zeer waarnemen. Uw sieraad moet bestaan in het uiterlijkste vechten van het haren dragen van sieraad of aanbrengen van mijn kleren, maar uw sieraad moet zijn de verborgenheid van het hart, met de onvergankelijke sieraad van zachtmoedig en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hopen en hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem hier noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet en niet bevreesd bent voor enige dingen die u anders zou kunnen aanjagen. Petrus geeft ons inzicht tot hoe de onderworpenheid van de vrouwen in de praktijk uit kan zien. En Petrus noemt zaken zoals dit. Levenswandel van de vrouw. Zonder woorden haar man bidden tot gehoorzaamheid aan het woord van God. Weet je, er zijn in mijn optiek te veel vrouwen die dus Jezus wel willen volgen, waarvan de mannen eigenlijk zoiets hebben van: ja, en moet dat er verschil bij hebben. En Ik praat met de vrouw, hè? Dus de vrouw die vertellen mij dingen over de mannen. En ik vraag ook gewoon, ik vraag ook, hey, al even op de kast bent. Ik vroeg laatst nog aan Shura, de vrouw van Jenny. En hoe doet Jenny? Ik stel die vraag regelmatig aan vrouwen. En hier staat dus dat wanneer een man in het huwelijk het woord van God niet gehoorzaamt, dat de vrouw in staat is om die man te winnen, om het woord van God wel te gehoorzamen, zonder woorden. Dus eigenlijk alleen maar door haar houding, door haar gedrag, doordat zij God dient, waarmee zij haar man kan winnen. Dan doet hij ook dit, een rein levenswandel in de vrees van Gods. De sier van de verborgen wens van het hart, dus het gaat om innerlijke. De onvergankelijke sieraad van een zachtmoedig en stille geest. Zonder vrees of angst dat je man misbruik van je maakt en jezelf van hem onderwerpen en gehoorzaam. Dat zijn dingen die Petrus eigenlijk aanhaalt om ons een beetje te laten zien hoe dat eruit ziet. Maar waarom eigenlijk? Want er staat in vers 4 dat deze dingen kostbaar voor God zijn. Dus de motivator voor ons, de motivatie moet eigenlijk zijn: ja, ik doe het voor mijn huwelijk, ja, ik doe het voor mijn man, ja, ik doe het voor mezelf, ja, ik doe het voor mijn kinderen. Maar uiteindelijk doen we het om God te zien, om hem te behagen. Want het is kostbaar voor God dat wij dit zijn, dat wij dit doen. Ja, het is wel heel goed als jullie dames dit onderwerp met dames onder elkaar bespreken. Vooral om van elkaar te leren hoe dit in de praktijk uitziet. Weet je, als jullie als gehuwd echtpaar met niemand hierover praten, dan kan je bepaalde denkbeelden krijgen en je kan met iemand denken van: ja, oké, dan stem ik dit gezegd, dus ik moet dat. Maar soms zitten er dingen in je huwelijk of in je persoonlijkheden, in je relatie, die misschien niet helemaal goed zijn, die bijgesteld moeten worden. Maar als je dat met niemand deelt, dan krijg je nooit een frisse blik op die situatie. Dus we hebben elkaar daarin nodig. Dus dames, ik moedig je aan, praat met elkaar hierover. En vooral ook omdat soms eisen mannen onredelijke dingen. En als dat het geval is, ja, dan moeten we daar iets mee. Dan moeten we daar iets mee. Oké, tot slot dit. Mannen hebben je eigen vrouw lief zoals een christelijke gemeente lief gehad heeft. En zich van haar heeft voorgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het water van het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. De gemeente zonder slukken vindt of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en koestert het zoals het ook de Heer en de gemeente. Nou, voor mij is het opvallend dat de Bijbel alleen de man opdraagt om zijn vrouw onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat betekent dus niet dat de vrouw haar man niet lief hebben. Het betekent gewoon dat de man hierop nadrukkelijk en met klem geattendeerd moet worden. Hij moet hieraan herinnerd worden. En ik geloof dat God de vrouw dusdanig geschapen heeft dat zij diep in haar ziel, diep in haar hart moet weten dat haar man haar lief heeft boven alles. Ik kan alleen uitgaan van mijn relatie met Marnie, maar ik weet van haar dat zij het nodig heeft om te weten dat ik haar lief heb boven alles. Natuurlijk niet boven God, maar wel zeker boven onze kinderen, onze kleinkinderen. Zeker boven mijn familie, zeker boven mijn werk, mijn bediening, zeker boven mijn hobby's die ik niet heb, zeker boven alle andere dingen. Moet zij de zekerheid hebben dat zij dat ik haar lief heb boven alles. En om de vrouw hierin van dienst te zijn, schreef de Bijbel als het ware uit: mannen, heb uw eigen vrouw lief. Dit is echt iets wat tot ons door moet dringen. Want wij zien het niet. We hebben echt zo'n plaat voor ons hoofd. Wij snappen het niet. Wij kunnen het niet. Dus wat doen we ermee? Nou, laat maar zitten. Ik doe toch mijn best. Weet je nog, schat, toen ik tijdens onze bruiloft tegen je gezegd had: ik hou van je. Weet je, mannen, zoals Jezus elke dag tegen zijn bruid kreeg, zegt dat hij van haar houdt. En dat doet hij elke dag. Samen bij de Bijbel, dat doet hij elke dag. Hij zegt tegen de kerk dat hij onvoorwaardelijk van haar houdt. Zo moeten wij mannen ook elke dag tegen onze vrouw zeggen dat hij van haar houdt. Meer dan te meer dan te doen. Dat moet natuurlijk niet geforceerd of wat matig gedaan wordt, dat je een notification of een alarm op je telefoon zet van: oh, rest gaat kappen. Nee, het moet gewoon uit je hart komen, dat moet natuurlijk zijn. Maar zeg het. Jezus houdt van ons, Jezus houdt van zijn bruid de kerk. Hij houdt hoe dan ook onvoorwaardelijk van ons. Jezus heeft ons niet zo lief omdat wij nou eenmaal zo beminnelijk zijn, omdat wij zo lief zijn. Nee, Jezus houdt van ons omdat hij ervoor gekozen heeft om van ons te houden. Zijn agape, zijn onvoorwaardelijke liefde, is een keus. Het is een keus. En deze keus heeft ertoe geleid dat Jezus, die voor eeuwig al bestond, en die van de heerlijkheid samen met God heeft genoten, hij heeft deze heerlijkheid afgelegd. En hij is een kwetsbaar mens geworden om ons te redden. Jezus had onvoorstelbaar veel voor jou en voor mij opgegeven. Wil je daar ooit lang genoeg bij stil kunnen staan? Wat Jezus allemaal opgegeven voor jou en voor mij. Jezus heeft jou en mij zo bruid, zijn prioriteit gemaakt. Jezus heeft letterlijk alles opgegeven voor zijn bruid. En als wij mannen hier in Efeze 5 door God de expliciete opdracht krijgen om onze eigen vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente lief heeft, dan moeten wij onze eigen vrouw onze prioriteit maken. En dat betekent dat in het belang van onze eigen vrouwen, jij en ik bepaalde dingen in ons leven moeten geven. Zo simpel is dat. Ik ken een stel waarvan de man deze met het stel is pas getrouwd. En de man die is een sportliefhebber. Die sport al zijn hele leven in een bepaald sport. En zijn vrouw heeft er totaal niks mee. En zijn liefde voor deze sport gaat ten koste van zijn huwelijk. En gaat ten koste van zijn vrouw. En gaat ten koste van een kind. En hij wil die keuze niet maken om haar, zijn vrouw en zijn gezin een prioriteit te maken. Dus als dit zo langer doorgaat, dan weet ik zeker maar dat uiteindelijk het gaat aflopen. En weet je, wij mogen niet wachten, mannen, totdat zij verandert. Wij kunnen niet wachten totdat zij verandert voordat je haar moet voorlaten die gaat worden. Vergeet niet, hè. Eenmans verklaart dat wij van Jezus houden, omdat hij eerst van ons hield. En als wij als mannen in de rol van, in dezelfde rol van Christus stappen, om zijn bruid te hebben, wij houden van onze vrouwen, dan ligt die verantwoordelijkheid bij ons. Wij moeten het initiatief nemen. Dus kies er bewust voor om haar lief te hebben. Kies er bewust voor om haar dagelijks te vertellen dat je van haar houdt. En weet je, voordat je het weet, zal je haar in jezelf op eigen ogen zien veranderen. Nou, we hebben er helaas vanmorgen niet veel tijd voor. Maar in een notendopje komt de liefde van de man naar zijn vrouw in uiting. Door haar te heiligen en te reinigen met het water wat er het woord is van Jezus. Dat zijn vader is van Jezus. En waar het neerkomt, mannen, is dat God jullie mannen verantwoordelijk staat om de Bijbel met jullie vrouwen te pakken en het samen te lezen. En ook hier denk ik dat ik meer over zeg eigenlijk. Oké, kortom, vers 33. Ook u moet ieder in het bijzonder eigen vrouwen net zo lief hebben als zichzelf. En de vrouwen moet ontzaggen. Ontzag je de vrouw af. Kijk, ik weet dat dit allemaal in sommige huwelijken gewoon heel lastig. En misschien denken jullie dat omdat het altijd al zo is geweest en er geen verandering in mogelijk is. Misschien hebben jullie de hoop opgegeven. Misschien denken jullie van ja, wel fijn voor jou stel dat jij zo veel hebt, maar ik zie dat niet. Ik zie dat niet in mijn eigen moed gebeuren. En vooral als jullie op dit moment misschien al jaren mannen gewoon niet goed is, niet slecht als het slecht is. Dan kan wat ik nu met jullie deel, dat kan het lijken op een soort utopie. Iets dat niet haalbaar is. Vooral als je pijn lijdt in je leven. Vooral als je niets ten goede ziet veranderen, kan dit overweldigend zijn. Dat kan zwaar demotiverend zijn. Maar hoe dan ook, de enige hoop dat wij hebben voor onze huwelijken is Jezus Christus. Ik hoop het niet onderuit. Hij houdt onvoorwaardelijk van jou. Hij houdt onvoorwaardelijk van je partner. Hij houdt van je huwelijk. En hij wil dat je huwelijk slaagt. Hij wil dat je huwelijk verweert. En hij is de enige die bij macht is om je huwelijk te redden. Mocht het zover zijn. Hij is bij machten om de liefde te herstellen. Hij is bij machten om die vlam in jullie harten weer aan te wakken. Opnieuw aan te wakken. Hij is bij machten om het moois van jullie te maken. En dan gaat het in je huwelijk naar jouw idee gewoon goed. Praat hier met elkaar over. Ik hoop dat deze serie jullie aanmoedigt om sowieso met elkaar te praten als man. En maar al gaat het naar jouw idee goed, praat hier met elkaar over. Vraag aan elkaar of je het goed vindt. En dan moet je vooral heel goed naar elkaar luisteren. Want ik weet zeker dat al gaat het nu goed, dat het nog veel beter gaat. Ik veel beter. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u zo geweldig goed bent. En dank u voor uw woord. Heer, we zijn er heel snel doorheen gegaan. Maar ik, ik hoop en ik bid, Heer, dat u datgene diep in het hart zo leggen, Heer. En dat het dat die zaadjes, Heer, zo voelen in ons hart. En dat het veelvoudig vrucht zal dragen in onze harten en onze huwelijken. Hier als man en als vrouw. Heer, we willen niet zomaar wat doen. We willen het gehoorzamen. We willen het uiterste, het allerbeste uit onze huwelijk halen. En daarvoor hebben we hulp nodig. Dus Heer, waarom dat we natuurlijk fout hebben gedaan, waar we foute dingen hebben gedaan, of waar we het om tekort hebben geschoten. Heer, vergeef het ons. En zoals u elke dag opnieuw doet, mogen wij vandaag opnieuw beginnen. Want u bent een God van het nieuwe begin. En geeft ons altijd weer een nieuwe kans. Dus morgen, Heer, mogen wij een schone lijn beginnen. En mogen we het woord toepassen. Dus help ons erbij. Zegen ons in onze huwelijken. Help ons als mannen, Heer, onze vrouwen lief te hebben. Zoals Christus de gemeente lief heeft. Zoals Christus zichzelf voor de gemeente heeft overgegeven. Help ons als mannen, Heer, onszelf en onze vrouwen over te geven. En help de vrouwen, Heer, alsjeblieft, om zichzelf in de werk van de mannen. Zoals de Heer. We kunnen het niet zonder u houden. Dus help ons erbij.
I can tell you right now, it's gonna be alright.